Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Goeie vooravond. Vrijdag, Vrijdenkersdag op Clara. Er lijkt een nieuwe roep om mannelijkheid en machtsuitoefening de kop op te steken. Vorige week nog noemde historicus en filosoof Sid Lucassen hier in onze uitzending onze cultuur te feminien. Onze cultuur is te feminien, zei Lucassen. Vlaamse snaken, voornamelijk snaken, maar ook enkele dames die koketteren met Hitlerkoppen. Anderzijds komt er vanuit toch wel overwegend vrouwelijke hoek en in kunstkringen een luide roep om een eind te maken aan machtsmisbruik, met name door mannen. Ik kom vandaag met een tweeluik daarover. Eerst gaan we naar Spanje, land waarin een gestorven dictator zijn land blijft verdelen. En jij, Luc Rasson, noemt dat graag necrocratie. Goeie vooravond.
Goeie vooravond, om het zo te zeggen.
Professor emeritus, literatuur, Romaanse literatuur, publicist moet ik intussen zeggen, denk ik. Veel over dictators, waarom?
Ja, kijk, dat is een onderwerp dat mij allang boeit. Hè. Onze 20e eeuw, hè, die nog niet zo lang voorbij is, is natuurlijk getekend door een aantal figuren van dictators die ons blijven bepalen, in zekere zin. Hè. Als je ziet hoe we nog elke dag over Hitler spreken. Hè. Jij sprak er hier nog over 14 dagen geleden. Ja. Als je ziet hoe dat lijk van Franco in Spanje leeft.
Daar gaat het natuurlijk, Francisco, Franco,
precies.
Francisco met
de Francisco, inderdaad. Ja, een dynamisch lijk, een performant lijk. Hè, dat 43,
performant lijk.
Zo zou ik het stellen, dat 43 jaar na zijn dood nog altijd de Spanjaarden ertoe uitnodigt om zich politiek te positioneren.
Mm-hmm. Ja, want waar het over zal gaan, is het feit dat er wordt gediscussieerd, of enfin, niet echt wordt gediscussieerd, dat de overheid heeft beslist dat dat lijk zal worden opgegraven en elders begraven.
Precies.
En we hebben iemand aan de lijn, Chris van der Heijden, hallo.
Ja, goedenavond. Goeie vooravond, zoals jullie dat zo
Goeie vooravond, ja. Ja. Hoe zeggen jullie dat in het Spaans ook weer?
Ja, buenas tardes.
Hoe zeggen jullie dat in Spaans ook alweer?
Buenas tardes, zeggen we.
Ja, buenas tardes.
Buenas tardes, zeggen we. Ja. Ja, dat is duidelijk. Ja. Dat is vooravond, dat is veel mooier. Ja,
ja, want jij woont in San Lorenzo de El Escorial. Ja. Ja, dat is niet ver van het graf van Franco.
Nee, dat is het graf. Dat is de gemeente waar het graf ligt. Formeel valt het onder San Lorenzo de El Escorial. Ja. Het is het graf van Franco.
Ja. Maar je bent niet zomaar een bewoner daarvan. Je bent historicus, publicist, onder meer in De Groene. En Luc, die wou graag met jou spreken. Ik ga aan Luc vragen waarom.
Waarom? Omdat Chris van der Heijden ten eerste natuurlijk een zeer boeiend historicus is, die onder meer grijs verleden geschreven heeft, hè, over het collaboratieverleden in Nederland, wat ik een zeer boeiend boek vond. Maar bovendien is hij een Spanje-specialist, omdat hij daar inderdaad al een tijdje woont. Ja. En inderdaad op enkele kilometers van de Valle.
Juist, de Valle de los Caídos.
Valle de los Caídos, Valle der Gevallen, precies zoals het heet.
Ja,
mag ik iets zeggen over wat je net zei?
Ja.
Het is namelijk niet zo dat het lijk van Franco altijd sinds zijn dood mensen verdeeld heeft. Het is echt iets van de laatste 10 jaar weer, hè?
Iets van de laatste 10 jaar.
Daar heeft het er heel lang niet over gehad.
Mm-hmm.
En pas de laatste 10, 15 jaar is het weer een onderwerp.
Ja, wel, we gaan dat eens fileren, want onze Luc Rasson, die zo geïnteresseerd is in dictators en in necrocraten, zoals hij dat graag noemt, die heeft een studietje gedaan over de Valle de los Caídos. Kaderst in een boek dat je aan het maken bent, hè, Luc?
Inderdaad.
Ja. Jouw magnum opus is trouwens L'écrivain et le dictateur. Écrire l'expérience totalitaire. Maar goed, laten we misschien eens eerst de situatie schetsen. Hè. Wat is er aan de hand in Spanje? Het parlement heeft, nadat de regering dat ook al had gevraagd, beslist om Franco herop te graven. Waarom?
Waarom? Wel, kijk, de vicepremier van dus de socialistische regering, Carmen Calvo, heeft gesteld in de Cortes, in het parlement, dat het een anomalie was dat in een democratie zoals Spanje, dat een dictator als Franco zo'n praalgraf heeft waar men hem kan hulde brengen. Uh-huh. Hè? En dus voor de socialisten moet hij daar weg.
Oké, okay, laten we hem eerst historisch schetsen. Hè? Francisco Franco. Volgens een van zijn biografen, Paul Preston, zou die verantwoordelijk zijn voor een Spanish Holocaust. Laten we daar eens mee beginnen, klopt dat?
Ja, kijk, waar moet ik beginnen met de staatsgreep van 18 juli 36 hè, tegen de democratische Spaanse, Tweede Spaanse Republiek, waarbij Franco
communistisch.
Onder meer, ja, waarbij Franco met zijn troepen dus de straat van Gibraltar oversteekt. En dan begint die vreselijke...
Ja, hij had toch al wat moren bij
ook,
zich.
Ook,
ja,
inderdaad. Ja. En dan begint die vreselijke Spaanse burgeroorlog die 3 jaar zal duren. Hè. Het is pas op 1 april 39 dat Franco de overwinning zal uitroepen. En nu ben ik even jouw vraag.
Mijn vraag was, is de Holocaust, hij verantwoordelijk, ja, zoals Paul Preston zegt, ja, voor een Spanish Holocaust?
Wel, kijk, hij is in ieder geval verantwoordelijk voor een vreselijke repressie die zich richtte tegen andersgezinden, linksen, socialisten, communisten enzovoort, tijdens de burgeroorlog, maar ook nog daarna. Want wanneer de burgeroorlog gedaan was, afgelopen was, 39, 40, 41, ging die repressie door. Hè. Dus men mag inderdaad stellen dat die terreur een vreselijke dimensie had. Nu, het woord Holocaust op zich vind ik misschien niet zo goed gekozen. Hè. Het is natuurlijk een zeer geladen woord vandaag.
Dat zal wel. Hè.
Het is, ten eerste heeft het religieuze connotaties die, denk ik, hier niet op hun plaats zijn. Maar ja, Holocaust, dan denken we meteen natuurlijk aan de Joden, de genocide op de Joden enzovoort. Kijk, het was een vreselijke terreur gericht tegen andersdenkenden, maar ik zou het woord Holocaust hier niet gebruiken. Maar pas op, dat boek van Preston is uitstekend. En Preston is trouwens, ja, een zeer grote Spanje-specialist, auteur.
Veel gelezen ook natuurlijk.
Auteur ook van een monument.
Wereld,
absoluut.
Ja.
En auteur van een monumentale Franco-biografie.
Ja, natuurlijk, het land is bezaaid met massagraven. Een andere vraag, mag ik die aan Chris stellen? Chris van der Heijden?
Maar,
Was Franco, Chris, een fascist?
Een goede vraag, maar het is een moeilijk antwoord, maar het eerste antwoord is nee. Want Franco was een klassieke dictator. Maar Franco heeft wel gebruik gemaakt van de fascistische ideologie. En die, na de dood van de man die tegenover hem ligt trouwens, op dezelfde plek, die voor zijn karretje gespannen. Dus hij was fascistisch.
Je bedoelt Primo de Rivera?
José Antonio Primo de Rivera, precies.
Die een falangist was. Dat was wel een fascist.
Dat was een echte fascist.
Ja.
Kijk, Franco was eigenlijk veel te conservatief en veel te burgerlijk om een echte fascist te zijn. Dat waren jongens die het vuur in hun tenen hadden, zoals Mussolini en José Antonio.
Ja.
Dat was Franco eigenlijk niet. Het was een klassieke dictator die gewoon erop vroeg en geen revolutionaire ideologie uitdroeg, om het maar zo te zeggen.
Oké. Okay.
Absoluut, hij was klerikaal, reactionair. Hè, maar, en hij heeft inderdaad op opportunistische wijze gekoketteerd, in zekere zin, met de fascisten, ja, zeker in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar hij is dan zeer voorzichtig geworden wanneer de oorlog in een andere richting ging, natuurlijk.
Ja, ja. Want zijn aanhangers zeggen dat hij Spanje uit de Tweede Wereldoorlog heeft gehouden.
Dat is een van de argumenten die zijn aanhangers vandaag nog gebruiken. Je kan daar natuurlijk vragen bij stellen, want historici vertellen ons dat Franco wellicht toch in die oorlog zou gestapt zijn indien Hitler hem de Franse bezittingen in Noord-Afrika zou bezorgd hebben.
Nou, ja.
Maar dat heeft Hitler niet willen doen.
Nee, zo'n hoge hoed had hij niet op van Franco. Heeft wel een beetje een oefenterrein gemaakt van Spanje. Guernica en zo verder, dat zullen de luisteraars zich wel herinneren natuurlijk. En hij ligt, Franco, dus laten we maar zeggen dat hij geen fascist was, maar wel een klerikaal, autoritair leider, zullen we het zo maar noemen.
Ja, zoals Chris zegt, een klassieke dictator.
Een klassieke
extreemrechtse dictator.
Dictator. Ja. Ja. Als dat zo is, dan kan je natuurlijk de vraag stellen, waarom is Spanje daar nu zo over verdeeld? Het is al heel lang zo dat de socialistische partij, die zich natuurlijk verwant voelt met de republikeinen,
ja,
die in strijd lagen met de frankisten, al heel lang zo dat die vragen dat er een heropgraving zou gebeuren. Je moet, misschien moeten, je bent er onlangs geweest, Luc, eens vertellen, eens een plastische beschrijving geven van die Valle de los Caídos, dus de Vallei van de Gevallenen. Wie zijn die gevallenen
gesneuvelden.
Om te beginnen, de gesneuvelden?
Ja, kijk, enfin, wat is de Valle? Het is een reusachtig complex, hè, dat bestaat uit een basiliek die in de rots is uitgehouwen. Eigenlijk is het een tunnel. Die basiliek is groter dan Sint-Pieter in Rome. En daarom ook is ze niet volledig als basiliek herkend door de kerk. Hè, omdat de kerk niet zou aanvaarden dat er een grotere basiliek dan Sint-Pieter zou zijn.
Ja. Nochtans was Franco een goede vriend van de paus destijds. Hè?
Absoluut, absoluut. Ja. Ja, ja.
Het gesteund geweest door het Vaticaan.
Absoluut. En Pius XII heeft hem trouwens gefeliciteerd in april 39 voor zijn mooie kruistocht. Hè. Dat was het woord dat Pius XII toen gebruikt heeft. Maar dus, ik kom terug de Valle, een basiliek. Hè. Een klooster, een Benedictijnenklooster van de congregatie van Silos. Daar is een school ook, waar jongens, geloof ik, tussen de 8 en de 14 jaar dus een klassieke opleiding volgen, maar ook leren Gregoriaans zingen. Die treden trouwens op in heel Europa.
Ja, ja.
Daar is bovendien het belangrijkste element wellicht een ossuarium of een knekelhuis. Hè. Daar liggen begraven 33.000, ik geloof 387 stoffelijke overschotten van soldaten die dus gesneuveld zijn tijdens de burgeroorlog, zowel Frankisten als Republikeinen. Misschien kunnen we daar straks nog even op terugkomen.
Katholieke Republikeinen.
Ja, je moest Spanjaard zijn en katholiek zijn om daar inderdaad te liggen.
Ook burgers, volgens mij.
Ook burgers, Chris? Ja,
niet alleen soldaten.
Ja, absoluut. Ook van slachtoffers.
Mensen die gestorven zijn van beide partijen, maar niet alleen soldaten.
Akkoord. Slachtoffers ook van latere repressie. Akkoord.
Ja,
goed. En dat alles wordt dan overschaduwd, of hoe moet ik het zeggen, door een reusachtig kruis, 150 meter hoog, het hoogste van Europa, sommigen zeggen van de wereld. En dan tenslotte, maar daar hebben we al naar verwezen, net naast het altaar, erachter ligt dus het graf van Franco, en ervoor ligt dat graf van José Antonio, inderdaad de Spaanse versie van Mussolini.
Ja, die mag je wel een fascist noemen.
José Antonio zeker?
Ja,
ja, dat was de leider van de Falange, de fascistische organisatie. Ja.
Ja. En, mag ik aan Chris vragen, die woont er vlakbij, dus die kan zien hoeveel toeristen er naartoe komen en wat voor soort toeristen. Hou je dat in de mot, Chris?
Nou ja, het is heel interessant. Sinds dus het parlement besloten heeft dat Franco daar nu weggaat, en al een beetje in die tijd, staat het iedere dag boom en boom vol. Dus als wij naar Villalba gaan om de boodschappen te doen, dan moeten we echt door de auto's heen waden, want we staan in lange rijen. Dat was 2-3 jaar geleden beslist niet zo.
Nou ja, dus het is een beetje...
Maar het zijn niet zozeer toeristen, het zijn vooral Spanjaarden die er naartoe gaan.
Wat voor soort Spanjaarden?
Ja, dat...
Zijn dat jonge kerels, snaken, zoals hier in Vlaanderen?
Nee, het zijn hele gezinnen. Het is natuurlijk wel een symbolische plek. Ik bedoel, in mijn omgeving wordt Franco nog steeds door de vrienden van mijn vrouw toch best op handen gedragen. Bizar genoeg. Dus ik moet geen discussies uitlokken aan tafel, dan heb ik meteen ruzie.
Ja.
Dus het is wel een deel van de conservatieve populatie, dus de Partido Popular, om het maar zo te zeggen.
Die van de voormalige premier Rajoy, die is afgezet.
Precies. Precies.
Ten gevolge van corruptie natuurlijk, hè?
Ja, en verder natuurlijk heel veel mensen die gewoon nieuwsgierig zijn, denken van ja, we nog één keer kijken, want zoveel is hij weg.
Uh-huh.
Ik denk dat het laatste de meerderheid is eigenlijk.
Ah, okay.
Ja, het heeft een beetje, dat initiatief van de socialisten heeft een beetje een pervers effect gehad, inderdaad. Ik ben ook meerdere keren in de Valle geweest, meestal was ik daar bijna alleen. En inderdaad, nu lees ik dat er files zijn op weg naar de Valle, dat je een uur in de rij moet staan enzovoort.
Ja, dus het raakt, het is een symbool, een necrocratisch monument zou je kunnen zeggen. En toen werd het even stil. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En ik had jou gevraagd, Chris, om een beetje op de achtergrond te blijven met mijn excuses. Een necrocratisch monument, dat is wat Luc het graag noemt. Maar goed, was het de bedoeling? Wat was eigenlijk de bedoeling van Franco met dat monument?
Wel, kijk, na de burgeroorlog, dus op 1 april 1939, speelde hij met het idee om een groot monument te bouwen Dat dus een hulde zou brengen aan de slachtoffers van de Cruzada, van de kruistocht. Goed. Hij trekt dan ook, ik geloof, als ik me niet vergis, in januari 40 al, de bergen in, daar in het noorden van Madrid, de Sierra de Guadarrama, in het gezelschap trouwens van een van zijn generaals, Moscardó, die bekend is geworden van het beleg van het Alcázar van Toledo. Hè?
Held van Toledo.
Held van Toledo, inderdaad een mythe onder het Franquisme. Ja. Hè? Nu goed, en ze gaan daar dus die plek verkennen op zoek naar een goede plaats om dat monument, dat mausoleum, daar neer te poten. En Franco vindt daar uiteindelijk een plaats die trouwens 10 kilometer hoger gelegen is, naar het schijnt. Chris zal dat kunnen bevestigen, dan El Escorial. Hè? Ja. Dus hij wilde, ja. hij wilde tronen boven zelfs het paleis van Philips II in El Escorial.
Mm-hmm. Ja. De vraag is of hij eigenlijk zelf op die plek begraven wilde worden.
Wel, ja,
hij heeft een familiegraf, El Pardo.
Ja, daar is een discussie over. Ja, kijk, El Pardo was de plek net boven Madrid, iets eigenlijk tussen Madrid en de Baie, waar hij 40 jaar lang gewoond heeft, van het ogenblik dat hij staatshoofd geworden is met zijn familie, in een voormalig koninklijk jachtpaleis. Goed. En inderdaad, op het kerkhof van El Pardo liggen begraven zijn vrouw en ook sinds december 17 zijn dochter. Goed. Nu, wilde Franco begraven worden in de Baie de los Caídos? Ja, daar is men niet helemaal van overtuigd. In ieder geval is er geen testament waaruit dat blijkt. Hij zelf zou nooit de wens geuit hebben daar te worden begraven. Behalve, ja, er zijn sommige getuigenissen, onder meer de architect van de Baie, die getuigde dat Franco hem ooit zou gezegd hebben tijdens een bezoek aan de Baie, dat Franco hem zou gezegd hebben, ja, beste Diego Mendes, als het ooit zover is, dan wil ik hier wel liggen.
Ja.
Maar dus dat is onduidelijk, inderdaad. En uiteindelijk, wie heeft beslist dat Franco daar zou worden begraven? Dat is Juan Carlos, de kersverse koning net na de dood van Franco in 1975.
En dat is een argument voor de familie om te zeggen, ja, maar wij hebben helemaal niet gewild dat hij daar begraven werd. Dat heeft het koning, heeft dat beslist, laat hem daar dan ook liggen.
Precies.
Goed, waarom willen de socialisten dat hij herbegraven wordt? Omdat het geen bedevaartsoord mag zijn. Dan vraag ik aan Chris, in welke mate is het een bedevaartsoord voor, ja, laten we zeggen, extreemrechtse figuren?
Nee, dat is het eigenlijk niet meer.
Nee.
Dat was het wel. Maar je moet niet vergeten dat die hele generatie is verdwenen. Mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, mijn schoonvader, die ik nooit gekend heb, was ook van de Falange. Die gingen daar inderdaad met hun 8 kinderen, dus onder wie mijn vrouw, naartoe. Om de burgeroorlog te herdenken en daarna ook om de Franco te herdenken. Maar die generatie is voorbij. Mijn schoonmoeder leeft nog, die is 97 geloof ik. Er is maar een hele klein groep die dat toch echt als een bedevaartsoord ziet. En dat is een klein groepje extreem rechts, maar die hebben eigenlijk niks in de melk te brokkelen. Dus dat is... Dat gevaar zie ik niet zo groot, om in de waarheid te zeggen.
Eigenlijk.
Ja, bovendien is het zo dat sinds de wet van het historisch geheugen, de Ley de la Memoria Historica, die dateert van 2007,
onder de socialistische regering, inderdaad, Zapatero.
Dat toen beslist is dat er geen politieke activiteiten meer in de basiliek mochten uitgevoerd worden. Ja. Dus in principe, ik was daar trouwens in 2015 op 20 november, dus 40ste verjaardag van de dood van Franco, en ik heb deelgenomen aan de mis daar op dat ogenblik. En daar was geen enkele verwijzing naar Franco. Daar waren ook geen mensen in uniform of met vlaggen of wat dan ook. Uh-huh. Alleen na de mis ging men massaal naar dat graf. En toen merkte ik wel dat er sympathisanten waren. Maar het gebeurde allemaal eigenlijk relatief discreet.
Dus moeten wij dan eigenlijk concluderen dat heel die kwestie van die herbegraving, de herbegrafenis, dat eigenlijk een manier is voor een socialistische partij in Spanje om aandacht af te leiden van andere moeilijke dossiers zoals daar zijn, Catalonië, zoals daar zijn de financiële problemen van het land. Wat denk je, Chris?
Nee, dat volgens mij is dat niet zo. Volgens mij wat er aan de hand is dat die Leiden, de Memoria Historica, waar het net over heeft, het is een onderwerp geworden in een politieke strijd tussen twee partijen.
Uh-huh.
En Franco, het gaat eigenlijk niet over Franco. Het gaat gewoon over een strijd tussen twee politieke partijen die elkaar al tijden naar het leven staan. En een symbool in die hele politieke strijd is Franco geworden in de laatste jaren. Want toen Rajoy aan de macht was, zeg maar tot voor kort, Toen mocht alles weer. En toen daarvoor de socialisten aan de macht waren, is zelfs de Bayern een tijdje dicht geweest. Oh ja. Je kon er niet in, want zogenaamd zou het instorten, begrijp je?
Ja, het ziet dus, er wel niet goed uit naar het schijnt, hè?
Nee, dat klopt, maar het stort echt niet in, hoor. Maar het is een politieke... Dat Franco-verhaal is een politiek wapen geworden in een actuele strijd. En dat maakt het zo interessant, ja, ook, begrijp je?
Ja, symboolstrijd. Ja. En ja, dus er is een decreet, hè? Dus hij moet er begraven worden. Natuurlijk is er de familie tegen. Waar zou je dat dan doen? Hè? Die Paul Preston, waar we het net over hadden, die zei, doe hem in de zee. Want hij komt uit een marinefamilie en hij was heel erg begaan met de marine.
Ja. Ja.
Als je nou ruzie wil maken in Spanje, dan moet je vooral dat soort dingen gaan doen. Dat is een hele slechte oplossing. Ja.
Nee, wat dan?
Nou ja, kijk, ik denk dat op den duur uiteindelijk zal de familie toch wel bakzeil halen, vermoed ik. Dus hij zal wat naar het Pardo gaan of zoiets.
Bij zijn familie.
Ja, dat lijkt me het meest verstandig. Kijk, dat die familie geen bakzeil haalt, heeft er met de politieke strijd te maken. Mm-hmm. Maar dat zullen ze verliezen. Dus over enige tijd zal hij waarschijnlijk naar een plek toe gaan. Ja, het Pardo, denk ik, zoiets.
Ja, en wat dan? Ja, je hebt een vraag, wat met de Valje dan?
Welke vraag heb ik?
Wel, ja, we hadden van tevoren even doorgesproken dat je dan je afvroeg, ja, als hij dan herbegraven
wordt. Natuurlijk, kijk, dan krijg je natuurlijk het Mussolini-effect. Hè? Mussolini ligt begraven in de familiecrypte in zijn geboortedorp Predappio, hè, in Emilia-Romagna. En dat is natuurlijk een bedevaartsoord geworden. Hè? Ja. Bij elke verjaardag zie je daar honderden neofascisten, soms in glimmende, gloednieuwe uniformen uit de jaren 30. En dus natuurlijk, dat dreigt ook te gebeuren wanneer Franco elders zal worden begraven. Hè? Ja, dat daar inderdaad manifestaties zullen plaatsvinden.
Ja, alleen het verschil is dat zo'n familiegraf een familiegraf is. En dit is een plek die onderhouden wordt
akkoord.
Door de staat.
Volledig akkoord.
Dat is natuurlijk een fundamenteel verschil.
Akkoord, maar de bedevaartdimensie zal blijven.
Nee, natuurlijk, dat denk ik ook. Ja. Alleen, dat zal bij Mussolini op een gegeven moment ook ophouden. En dat zal bij Franco ook zo'n vaart heeft het nooit gelopen. Dat zal op een gegeven moment ook wel weer een beetje weg hebben, begrijp je?
Ja, ja,
maar
ja.
Dat is waar.
En moet die Valje dan zoiets worden als een, laten we zeggen, een educatief ding, zoals je in Berlijn veel van die memorialen hebt, zoals je bij ons de kazerne Dossin hebt? Dat is de laatste vraag, moeten we hier afronden.
Nou, het zou natuurlijk prachtig zijn als we in Escorial, ik heb daar met de burgemeester wel eens over gehad hier, prachtig, als we hebben dat prachtige kasteel, een monasterio moet ik zeggen, een kloosterpaleis van Philips II. Aan de ene kant is het een van de mooiste gebouwen uit de 16e eeuw, aan de andere kant een van de misschien wel lelijkste of meest fascinerende gebouwen uit de 20e eeuw. Als die ze tezamen een soort museum zouden vormen, dat zou natuurlijk prachtig zijn.
Ja, ja.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja,
en toeristen trekken.
De socialisten... Ja. Sorry?
En toeristen trekken.
En toeristen trekken. Ik zou dat voor het Escorial heel mooi vinden. Ik zou me daar ook wel druk voor willen maken. Ik zou het mooi vinden als die vallei een soort memoriaal van de 20e eeuwse geschiedenis zou worden. Bijna al die dictatoriale gebouwen zijn afgebroken Europa.
Okay.
Dit is een van de laatste. En als ik met mijn kinderen naartoe ga, of met kinderen van kinderen, iedereen kijkt zijn ogen uit.
Ja.
En vooral kinderen denken van, wat is dit? Die vinden het fascinerend om daar te kijken.
Ja.
Dus,
okay.
Ik zou zeggen, breek het niet af.
Ja. Breek het niet af.
Wat er gebeurd is.
Ja. Jij ook, Luc?
Ja, mag ik nog iets zeggen?
Ja,
nee, kijk, dat gebouw, dat complex natuurlijk van de Valle de los Caídos, is natuurlijk een bij uitstek frankistisch, klerikaal, nationalistisch monument. Je kan dat natuurlijk niet ombouwen tot een monument van de democratie. Dus ik zou voorstellen, laat het in zijn staat, zoals het nu daar zich bevindt. Dat domein is enorm. Waarom niet bij de ingang van het domein een nieuw gebouw neerplaatsen, dat een soort interpretatiecentrum zou zijn, waar men ook alle namen zou kunnen graveren van de mannen die daar begraven liggen, die bekend zijn, begrijp je? En een gebouw dat duiding zou geven bij de Baillet. Maar op zich kan je daar geen democratisch monument van maken. Het is...
Het ademt
te veel de verstikkende sfeer van het frankisme uit.
Okay.
Ja. Je kan ook van het klooster, dit is natuurlijk een enorm klooster, waar je ook kan eten, waar ook een hotel is.
Inderdaad.
Je zou natuurlijk dat ook kunnen ombouwen tot een soort... memoriaal. Dat heeft geen fascistische kenmerken, begrijp
Oké, Chris van der Heijden, Luc Rasson, allebei heel erg bedankt. De schaduw van een dictator over een land. Jullie moeten misschien samen de Spaanse regering adviseren. Bedankt allebei.
Lijkt me heel goed. Dat graag gedaan.
le jazz est con, le jazz est là. La java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béard un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est, quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Claude Nougaro, u hebt hem misschien wel herkend, Le Jazz et le Java. We hebben het hier over macht, daarnet over ja, de necrocratie van Francisco Franco in Spanje. En nu gaan we het hebben over iets actueels. Een week zijn we erover bezig geweest, denk ik. Hè? Over de zaak Fabre, zullen we het maar noemen, maar ik wil die hier opentrekken. Er is vandaag nog nieuws binnengekomen uit Nederland van over een zekere meneer Leusink, dirigent van het Bach Choir and Orchestra of the Netherlands, waar ook een en ander aan de hand is geweest. Ook daar is een brief gepubliceerd door dames die in dat koor zingen. Er is ook een brief gekomen deze week met goede voornemens van choreografen. Het heeft heel wat teweeggebracht en daarover spreek ik met twee dames. Petra van Brabant, goeie vooravond ga ik nog altijd zeggen.
Goedenavond.
Moraalfilosoof, ik mag jou ook feministe noemen.
Zeker, ja.
Ja, zeker, hè. Ja, porno-specialiste?
Dat zegt men altijd.
Dat zegt men altijd, ja.
Ik heb moeite met de bijbenen, maar best ook daar.
Ja, werkzaam aan Sint-Lucas in Antwerpen. Naast jou zit Nadia Sels, hallo.
Goedenavond.
Jij doseert klassieke mythologie aan UGent, kunstgeschiedenis aan de, hoe moet ik dat nu noemen, PXL Mad School of Arts?
Ja,
is dat
komt
juist zo? Het moet allemaal in het Engels tegenwoordig. Maar goed, het is zo gekomen. Petra, je hebt vorig weekend ben je in je pen gekropen. Wil je nog eens even de baseline geven van wat je toen hebt geschreven? Want het ging, eigenlijk was het een beetje een mea culpa.
Zeker, alhoewel ik niet zozeer zou zeggen een mea culpa, want dat betekent een soort van schuld bekennen. En ik
wil een zelfkritiek.
Ja, een zelfkritiek of een verantwoordelijkheid opnemen. Wat gevraagd was in de brief van de dansers, om eigenlijk die zelfreflectieve beweging te doen. Uh-huh. Allemaal, niet alleen choreografen. En te kijken in op welke manier we systemen van macht in de hand houden, die ook vaak of soms systemen van machtsmisbruik zijn. Macht leidt vaak naar machtsmisbruik als dat niet... als men niet vraagt om rekenschap af te leggen van die macht.
Ja, En jij hebt eigenlijk altijd het soort werk dat Fabre maakt, maar dat gaat breder dan Fabre natuurlijk, altijd eigenlijk wel verdedigd en ook daar les over gegeven. En...
Eigenlijk niet. Dat maakt het zo...
Zo schreef je het wel.
Ja, nee, zo schreef ik het niet. Ik zei dat ik ook ben ingegaan op een uitnodiging om... dat was in context van Clara, om deel te nemen aan die 24-uur mannenmarathon. En om daar
net zoals Nadia Sels, die naast jou zit.
Ja, ook. Ja. En om daar een soort van kritische reflectie bij te geven. En mijn kritische reflectie, dat vond ik toen al ook, bleef heel beleefd. Heel braaf, want ik was natuurlijk onder de indruk dat ik op Clara mocht spreken.
Oh ja?
Dat ik aanwezig mocht zijn, dat ik gevraagd werd om iets te zeggen over de grote Jan Fabre. Dat ik in het gezelschap zat van grote mensen, Chantal Patin. Er was nog iemand die indruk op mij maakte, maar ik ben hem al vergeten. Dus het zal niet zoveel indruk
geweest
zijn.
Het zou geweldig geweest zijn. Ik was het niet.
Nee, jij was het niet. Maakt niet uit wie het was. Maar in je zit in een soort van situatie waar je indruk wil maken en waarop jouw indruk gemaakt wordt. En je voelt dat je kritische radicaliteit kleiner wordt.
Ja.
Je wil ook natuurlijk nog eens gevraagd worden. Mm-hmm. Je wil ook een soort van mee profiteren van een soort van cultuur waar men elkaar onderhoudt.
Ons kent ons.
Ons kent ons en ons wil lid worden van de ons die ons kent.
Ja. Oké, waar dan, zoals bijvoorbeeld in die brief staat, van die choreografen nu staat van ja, eigenlijk hebben we dat systeem allemaal onderhouden, excuseer. Hè, Nadia Sels, je hebt ook in de rand van Mount Olympus ook een presentatie gemaakt over Griekse mythologie. Heb je datzelfde gevoel als Petra?
Wel, het klopt inderdaad dat ik daar op een heel vreemde manier trouwens ook een lezing heb gegeven, want het was compleet onmogelijk om na die heel overdonderende voorstelling daar dan een droge lezing te gaan geven. Maar laten we zeggen, dat is niet iets wat ik zou willen schrappen noodzakelijk. Mm-hmm. Ik wil er meteen bij zeggen van... welke nuances ik ook voor de rest... bij het opiniestuk van Petra zou willen maken, laat mij heel duidelijk zijn van geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om die dansers op welke manier dan ook niet serieus te nemen. Geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om hier te komen om een apologie van Fabre te gaan maken.
Nee.
Maar heb ik nu spijt van het feit dat ik daar bij Mount Olympus een lezing heb gegeven? Voorlopig alleszins niet.
Goed. Want, Petra, jij hebt je had dat in dat artikel, en daar wil ik het over hebben, want we hebben het hier over macht natuurlijk, dat die, ja, de mythe van de charismatische, leidende kunstenaar, de geniale, leidende, charismatisch leidende kunstenaar, dat ja, een bepaalde machtsstructuur met zich meebrengt, waar we van af moeten. Ik wil eerst op zoek gaan naar waar dat vandaan komt. Die mythe van de leidende, charismatische kunstenaar. Nadia, heb jij daar een antwoord op?
Ja, ik zou daar heel wat over willen zeggen eigenlijk. Want,
je hebt tijd.
Laten we zeggen, er waren twee dingen in het opiniestuk van Peter van Brabant waar ik... spontaan een lastig gevoel mee had. Het eerste was een soort van heel erg radicale manier van verwoorden, die wat mij betreft een soort van nuance miste. Maar we hebben daar eigenlijk, waren daar een heel interessant gesprek over aan het hebben voordat we hier begonnen. En ik denk
zo
dat we
gaat dat hier,
elkaar
we brengen
ook,
mensen
ook op
samen.
Heel veel vlakken kunnen vinden. Ja. Maar het andere was van, ik zie nog wel altijd een grote waarde in... het denkbeeld van een individuele geniale kunstenaar. Ja. Met alle voetnoten die daarbij geplaatst moeten worden. Maar ik denk dat het historisch gesproken een denkbeeld is dat heel, heel vaak gebruikt is net als een manier om de macht van een individu in stelling te brengen ten opzichte van een machtsstructuur.
Ja.
En ik geloof dat dat nog steeds kan. We moeten daar inderdaad aan sleutelen. We moeten kijken van wat willen we ervan behouden en wat niet.
Ja, mag ik een kleine historische parenthese maken? De eerste socioloog, zogezegd, Max Weber, in de jaren 1920, die heeft eigenlijk al beschreven hoe zo'n troep eruit ziet. Hè? Dus of dat nu Faber is of een andere. Trouwens, er zijn... Ja, iedereen die in de podiumkunstenwereld werkt, ik heb dat ook gedaan, enfin als muzikus toch, kent dat wel een beetje. Het begrip charismatische gemeenschappen, kennen jullie dat?
Ook in de academische wereld.
Ook in de academische wereld. Ah, Luc Rasson zit er ook bij, die kent de academische wereld ook. Maar goed, ja, is dat zo? Charismatische gemeenschappen, hoe functioneren die?
Natuurlijk bestaan die. Die worden onderhouden en we voeden elkaar in de soort energie die door die gemeenschappen loopt. Het heeft vaak te maken met een soort van kennis. Een kennis die ergens zit of die we aan iemand toekennen of toewijzen, ja. Waar we graag willen van mee, niet genieten, maar door geïnspireerd worden.
Ja, jij bent een jonge danser, jonge muzikus. Ja. Je hebt daar een leider, die heeft een grote naam, zoals je eigenlijk daarnet Petra zelf omschreef. Iemand als Chantal Patin is ook zo'n charismatisch mens, blijkbaar. Hè? Je komt daar naartoe en je gaat dingen doen waarbij je eigenlijk je grenzen verlegt.
Ja, je gaat je grenzen verleggen, ook omdat je een honger hebt naar kennis, een honger naar weten, een honger naar je energie uit te wegen te vinden, om die uit te proberen. Dus er is een soort van erotische dynamiek, en ik bedoel nu niet specifiek seksuele dynamiek in die context, maar een soort van erotische dynamiek in een soort van honger voor weten. Bijna om terug te gaan naar het Platoonse van ik wil weten en dat stuurt mij vooruit. Ja. Als je dan in een context komt met iemand die of ouder is, meer ervaren is, meer roem krijgt, door de gemeenschap van gelijken, die ook wel kunnen weten, zogezegd kunnen weten waarom die roem verdient, dan ontstaat er een dynamiek, als dat dan nog een gemeenschap is die redelijk afgesloten is, waar geen controlemechanismen zitten, want ik denk dat dat heel belangrijk is in die zaak, waar geen controlemechanismen op zitten, op verschillende niveaus, waar geen arbeidsrelaties zijn die gereguleerd zijn, waar economische kwetsbaarheid speelt. Ja. Dat zijn allemaal aspecten. En ik heb het heel specifiek over de academische wereld, want het wel goed is om het eens weg te trekken van die kunstwereld. Ook daar heb je dat, doctoraatstudenten. Er is een grote context van competitie. Er is economische kwetsbaarheid. Er is het willen weten, willen kennen. Er is een redelijk gesloten academische gemeenschap waar je moet opklimmen, waar je indruk moet maken, waar sommigen een grote stem hebben, anderen een kleinere stem hebben, waar als op een schaakbord posities worden uitgezet. Dus ik denk dat in heel veel van die politieke contexten dezelfde. Hè. Je hebt de grote politici en je hebt dan de kleine die beginnen groeien, die hun netwerk moeten uitzetten.
En Max Weber die zei, Nadia Sels, dat met name in theater en podiumkunsten het heel snel lichamelijk wordt, omdat nu precies charisma in feite een soort van belichaming is van een meesterschap. Zo omschrijft hij dat. Is dat herkenbaar?
Ja, die podiumkunsten die zijn wel een heel speciaal geval. Hè. En daar moeten we effectief naar op een heel nauwgezette manier naar kijken. Ja. Maar ik zou graag eerst twee dingen uit elkaar halen. Je hebt enerzijds de dingen die er te zeggen zijn over charismatisch leiderschap en over personencultus en dweperij en alles wat daartoe kan leiden. En voor een deel kom je dan uit bij gezond verstand van absoluteer toch uw bewondering voor iemand niet al te veel. En dan heb je het andere en dat is die historisch gegroeide constructie van de geniale kunstenaar. Ja. En in het geval van bijvoorbeeld Fabre zijn die twee samengegaan. Maar ik denk niet dat omdat je grote vragen moet stellen bij die charismatische leider op zich en meer specifiek hoe dat dan institutioneel vorm krijgt, dat je daarom ook onmiddellijk een heel radicale keuze aan moet koppelen voor een specifiek soort van kunstenaarschap of een specifiek soort van kunstenaarschap moet afwenden. En ja, wat valt er te zeggen over charisma? Dat speelt op alle vlakken en pakweg een passionele verliefdheid waar dat je iets gelijkaardigs hebt.
Kom, laten we een kat een kat noemen. Hè. Je ziet vaak in kunstenmiddels dat mensen die worden geleid door een artistiek leider, dat die een soort verliefdheid hebben ook. Hè.
Ja, vandaar
dat,
dat is
empirisch bij mij, hoor. Maar
dat ik over die erotische kracht speel, ja, die daar wel in, ja, speelt, ja, natuurlijk.
Ja, ja, dus dat maakt het natuurlijk moeilijk om dan over arbeidsverhoudingen te spreken, zoals Anton Jäger vorige week hier in de uitzending zei. Bekijk dat gewoon als een werkrelatie, maar zo functioneert de kunst niet.
Dat is ook een soort van idee fix. Ik bedoel, kunst is ook een arbeidscontext.
Is het ook, ja.
Zeker als men gaat over een werkgever, Troublijn in het geval, werknemers, dan moet je eerst en vooral de wetgeving volgen. Dan moet je arbeidsreglement in orde zijn. Dan moet je weten wie de vertrouwenspersoon is. En ik raak die dingen allemaal aan, omdat het daar allemaal in gebreken bleef. Dan moet je zorgen dat je mensen deftig betaald worden. Dan moet je misschien met de sector denken in richting van een CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst, om MeToo te integreren. Want de strafrecht is niet waar we naartoe willen. Dat schiet ook tekort. Ja. Arbeidsrecht schiet ook tekort met die specifieke context.
Begrijp ik zeer goed, maar ik speel nu advocaat van de duivel en ik kan mij dan voorstellen, stel, ik ben een artistiek leider en ik heb charisma en zo, en ik trek mensen aan, die komen vanzelf, die willen ook met mij functioneren. En ja, dan op dat ogenblik wordt het allemaal wat fluïde en het staat ook allemaal in het teken van de kunst die je maakt. Als je dat te veel gaat reguleren, dan is het misschien gedaan met dat charismatisch leiderschap in de kunst. En dat is nu eenmaal het paradigma dat we hebben van de kunstenaar. Ik speel advocaat van de duivel.
Ja.
Ja. ik denk, met alles wat Petra er net gezegd heeft, ben ik het helemaal eens. En die regulering die moet er komen. En er moeten duidelijke grenzen en duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden. Er moet een duidelijk neutraal aanspreekpunt zijn. Al die dingen. Uh-huh. Ik denk dat we daar allemaal heel hoopvol over kunnen zijn. Dat op zijn minst uit die kwalijke zaak, dat daar op dat vlak goede dingen uit gaan voortkomen. Die brief van die choreograaf die in Recto Verso is verschenen, die doet dat toch veronderstellen. En ik denk juist, als je... Ja, wetten zijn gemaakt om vrijheid mogelijk te maken, hè?
Ja.
Dus één keer dat die wetten in stelling zijn, is er misschien juist een grotere vrijheid om de erotiek en het charisma op een positieve manier te laten spelen, wetende dat op het moment dat er dingen gebeuren die kwalijk zijn, dat er ook een manier is om daarmee om te gaan.
Maar we zitten hier met een wrijving tussen de wet en de menselijke natuur. Iets wat zo vaak in tragedies, Griekse tragedies bijvoorbeeld, naar voren komt. Hè? Antigone, om een voorbeeld te geven.
Ik denk, het is wat mij betreft zeker relevant om over de Griekse tragedie te beginnen, maar ik weet nog niet meteen wat ik daarmee aan moet.
Nee, omdat het idee van de charismatische kunstenaar waar iedereen bij wil zijn en wil leren enzovoort, wat je die daarnet hebt geschetst, dan wring je de wetten met de natuur.
Ja, maar je framet het nu alsof iedereen wil bij die persoon zijn. Het is ook een soort van cultuur en een aura die wordt ingesteld.
En daar wil jij eigenlijk min of meer
Daniel Kahneman
van af. Dat is iets 20e eeuw, zeg je.
Ja, ik zeg het.
Kunstenaars.
Ik chargeer een beetje in de zin van het is iets 20e eeuw. Maar ergens au fond geloof ik dat ook wel. Ik bedoel, kunst heeft andere paradigma's gekend doorheen de geschiedenis.
Ja.
We gaan ook niet blijven met het paradigma die eind 19e eeuw, om een beetje grofweg te zeggen, 20e eeuw zich geïnstalleerd heeft. Een paradigma over wat kunst is, hoe we een kunstenaar zien, hangt samen met sociaal-economische omstandigheden, historische omstandigheden. We zitten in een veranderende context. De jaren 90, de grote globalisering van kunst. Vandaag de grote invraagstelling van modernisme vanuit een decoloniseringsbeweging, vanuit ook een feministische beweging. We hebben dat in de jaren 70 al gehad, maar het komt tot wasdom, zou je bijna kunnen zeggen. Ook omdat die economische positie versterkt.
Ja.
En ik denk dat je van daaruit kan groeien naar een andere maatschappij met andere sociaal-economische verhoudingen en dus met ook een andere kunst. Ik zeg niet, we gaan die kunstenaar gaan in het museum gaan zetten. Ik zeg, we zouden kunnen ons gaan verbeelden dat we dat concept relatief maken en dat we ook kijken naar andere manieren van aan kunst doen.
Ja.
Van kunst valideren.
Je zegt in dat stuk zelfs, je moet gendergelijkheid, diversiteit, ecologische duurzaamheid, ethische aanpak, kan je opnemen in de beoordeling. Ja?
Tuurlijk, ja.
Ja, maar dan vraag ik mij af...
Dat gebeurt ook, hè? Dat is niet zo bizar.
Maar ik blijf hier advocaat van de duivel spelen. Hè? Als je Milo Rau bijvoorbeeld bekijkt, die maakt hij nog kunst of doet hij aan sociologie? Hè? Want hij maakt zo tribunalen en zo. Hij
maakte Duchamp kunst of ging hij naar de Brico?
Dat is een goede vraag.
Dus dat bedoel ik. Als we uitgaan van de relativiteit van de invulling van kunst en kunstenaarschap, dan kunnen we ook veel ruimer gaan denken. Kunst...
Jullie geven allebei les in het kunstonderwijs. Zie je jongeren, ik kom er soms ook, en ik zie inderdaad wel jongeren, misschien, ja, je hebt vroeger Stan gehad, misschien was dat wel een goed voorbeeld van een soort collectief van mensen die samen zonder hiërarchie teksten lezen en zo. Is het dat soort commune-idee dat jullie willen? Allee, ik zeg nu jullie. Petra? Sorry, ik scheer jou over één kam, Nadia, maar...
Ik wil niks. Ik wil gewoon dat we samen met de kunstsector en op de kunsthogescholen gaan nadenken over welke vormen die vandaag bestaan. Mm-hmm. Geven we heel veel aanzien? Geven we als rolmodel, als referentie? En welke vormen, modellen die bestaan vandaag, worden in de marge gehouden?
Ja.
Dat is mijn discussie. Die vormen bestaan van anders omgaan met creatie.
Geef eens een voorbeeld.
Aina Toekman, Brusselse kunstenares die danser en performance choreografe was, die vandaag in haar eigen buurt een gemeenschapscentrum opstelt, opricht met de buurt vanuit artistieke strategieën. Dus het concept van emancipatie artistiek gaat
René
bekijken.
René de Clare bijvoorbeeld ook.
Je hebt heel veel verschillende manieren om daarmee om te gaan. Maar ook met betrekking tot visueel beeldende kunst. Ja. Je hebt in de jaren 70 het collectief van Afro-American vrouwelijke kunstenaars, Where We At. Mm-hmm. Die smoking en cooking als een soort van... Dus men geeft vaak relationele kunst. Is iets van de jaren 90? Nee, men was daar al in de jaren 70 mee bezig in andere contexten die vaak vandaag geen... niet tot ons kanon behoren, niet als rolmodel worden aan onze studenten gegeven. Die dingen bestaan en we kunnen daar veel verder in gaan. We kunnen daar ook onze docenten op selecteren en op die projecten.
Dus Nadia Sels, er is zoiets als een maakbare cultuursector.
Ik wil daar toch een paar bedenkingen bij plaatsen. Dus... Uiteraard, en het is zo dat er effectief, en je merkt dat ook bij studenten, dat er een tendens is om meer in collectieven te gaan samenwerken, ook op een speelsere, vrijere manier kunst te gaan maken, die
Friends.
Dan ook vaak een soort van een minder hoog gehalte aan pathos, een veel... Ja, minder pretentie en dergelijke. En dat is uiteraard iets wat we in de gaten... Ja, dat zijn heel interessante dingen die daar gebeuren. Maar ik denk dat daar nog heel veel meer over te zeggen is, wat er daar aan het gebeuren is. Want onder die afwijzing van die individuele kunstenaar, die volgens mij ook nog altijd zijn plaats moet hebben, daar zit volgens mij een verschuiving die heel interessant is en heel relevant om te bekijken. Ik denk dat vandaag de dag die crisis van het individueel kunstenaarschap en die geniale kunstenaar, als je dat zo wilt noemen, dat daarachter zit een crisis van subjectiviteit, een crisis van het geloof in wat dat een individu nog van impact kan hebben. We leven in een tijd van algoritmes, waar algoritmes beter kunnen voorspellen of onze relatie gaat blijven duren, of onze politieke voorkeur gaat veranderen, enzovoort, enzovoort.
De genieën zijn eigenlijk cyborgs, of zijn computers en niet meer de mensen.
Ja, laten we zeggen, er ontstaan daar hele grote vragen over wat nog de impact kan zijn van het denken, het creëren van een individu.
Ja.
Je ziet dat ook bij jonge kunstenaars, dat die vaak En als ik bij theaterstudenten, dan merk ik dat daar een heel grote ambiance en hoop en mogelijkheden is, want die werken als collectief. Als ik in de beeldende kunsten, daar zie ik heel veel mensen echt ontredderd. Van, wat moet ik als een jonge twintiger, wat moet ik daar een persoonlijke stijl zetten ten opzichte van die gigantische... ik moet creatief zijn en het moet van mij komen. En kan ik dat nog wel? Mm-hmm. Dus ik zou heel graag nog verder ingaan op... volgens mij is het niet toevallig dat er dan... dat er dan een tendens ontstaat om afstand te doen van die individuele kunstenaar. En ik zou heel graag uitleggen waarom ik denk, maar ik ben al lang aan het spreken, dat die toch...
Een paar minuten tijd.
Een heel grote culturele waarde heeft die we moeten benutten en dat we dat statuut heruit moeten vinden precies omdat het zo belangrijk is dat we als cultuur komen tot een nieuw begrip van wat is nog een individu, wat is nog een subjectiviteit.
Mm-hmm. Ja.
Mag ik daar een kleine kanttekening bij maken? Of bij de richting waar we uitgaan? Ik denk dat we ook moeten vandaag, zeker vandaag, ruimer kijken en kunst... Cultuur wordt niet alleen gemaakt in de instituten zoals we ze kennen en niet alleen op de scholen zoals we ze kennen. Als je kijkt naar de kunsthogescholen, bereiken maar een heel, heel, heel klein segment van de jongeren.
Uiteraard.
Onze kunsthogescholen zijn heel wit en ook heel klasse restrictief. Uh-huh. Dus in die zin wil ik ook zeggen van kunst gebeurt ook buiten de kunsthogescholen. Uh-huh. Kunst wordt ook gemaakt buiten de kunsthogeschool, buiten onze instituten.
Haal het uit de academie.
Nee, of breng het binnen. Of
breng dat binnen.
Dat zijn de democratische middelen waar zij ook recht op hebben. Mm. Dus verspreid onze middelen, geef hen ook die middelen. Want zij zijn wel bezig met nieuwe creatie, met nieuwe samenwerkingsvormen. Zij zijn ook wie wij gaan worden. Wij worden een minderheid. Laat ons wel wezen. En zij gaan misschien onze paradigma's aan heruitvinden. Mm-hmm. Zijn onze visie, onze esthetieken aan het heruitvinden. Onze visie op kunstenaarschap aan het heruitvinden. Dus laat ons ook dat debat wat ruimer trekken van ons, los van onze kleine groep van studenten. Waar wordt vandaag kunst gemaakt? Op welke manier zijn ze daarmee bezig? Mm-hmm. Op welke nieuwe esthetieken worden gecreëerd en hoe interessant is het? En daar zie ik niet zoveel de soort van individuele, geniale kunstenaar ons zich nog...
We zullen dat zien. Hè? Want Nadia Sels, jij pleit voor een traag en organisch debat. Misschien hebben we het hiermee in gang gezet. Ik dank jullie voor jullie komst, Nadia en Petra. En ook Luc, die hier nog is en die heeft meegeluisterd. Goed, luister naar volgende week. Wel vrijdenker zeker, maar geen vrijdag. Daarna ga ik het tweemaal hebben over de lokale verkiezingen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.